Welkom bij een nieuwe aflevering van de Directiedilemma's podcast. Ik ga in gesprek met bestuurders en directieleden over de dilemma's die hen bezighouden. Over keuzes, verantwoordelijkheid en wat leiderschap vraagt als het spannend wordt. Openhartige gesprekken met een eerlijke inkijk achter de schermen. Mijn naam is Peter Geurts, fijn dat je luistert.
Bon dia, luisteraars. Van harte welkom bij deze aflevering van de Directiedilemma's podcast. Vandaag ben ik op locatie voor een zeer speciale uitzending. Ik zit namelijk op het prachtige eiland en tegelijk land Curaçao. Eén van de vier landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. De andere drie zijn Aruba, Sint Maarten en natuurlijk Nederland. Ik ben in gesprek met Jonathan Jukema, directeur van de stichting Monumentenfonds. Jonathan is directeur sinds 1997 bij verschillende organisaties van overheid en semi-overheid, variërend van 10 tot 150 personen. Hij is ooit begonnen als onderzoeker bij het KIT, het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam. Ik heb best nog wel wat vragen, dus ik ga hier geen lange introductie houden. Jonathan, van harte welkom.
Dankjewel, Peter.
Heb jij nog aanvullingen op de introductie?
Nee, het klinkt vrij volledig, dus dat is prima.
Daar kun vooral jij over oordelen. Dus,
ja.
Nou, en zoals in elk interview begin ik met 5 eenvoudige dilemma's als opwarmertje. Dus dat doe ik ook bij jou. Zou je willen kiezen uit de volgende dilemma's? Thee of koffie?
Koffie.
Hartig of zoet?
Zoet.
Nou worden ze wat moeilijker. Efficiënt of effectief?
Ik denk effectief, ja.
Ben jij voor het lange termijn resultaat of het korte termijn resultaat?
Lange termijn.
En ben jij van de controle of ben jij van het vertrouwen?
Vertrouwen.
Dank je. Wil je nog op één dilemma terugkomen?
De laatste misschien, dat in sommige gevallen natuurlijk je ook wel de nodige controle moet kunnen uitoefenen.
Okay.
Maar het is geen belangrijke drijfveer, het is meer een hulpmiddel.
Okay. Jonathan, ik vind het nog steeds verwarrend. Curaçao is een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Maar kun je me dat nog één keer uitleggen hoe het nou precies zit? Want we hebben de ABC-eilanden, heb ik ooit geleerd, met de bovenwindse en de benedenwindse eilanden. Hoe zit dat nou?
Klopt, ja. Het moederland is dus Nederland. En in de jaren 80, laat mij nog eerder beginnen. Daar hoorde vroeger ook, en heel vroeger ook Indonesië bij, maar daarna gewoon Suriname en de Nederlandse Antillen. Suriname is in 1975 onafhankelijk geworden, dus is uit het Koninkrijk gestapt als onafhankelijk land. En de Antillen zijn als Nederlandse Antillen nog steeds vanaf toen een land gebleven binnen het Koninkrijk. Dus dan had je twee landen, Koninkrijk en Nederlandse Antillen. In de jaren 80 heeft Aruba zich ook afgesplitst in de zin van zijn een autonoom land geworden, net als de Antillen. Dus je had toen de Antillen van 5 eilanden met Aruba en Nederland als 3 landen in het Koninkrijk. In 2010 hebben ook de andere eilanden een andere status gekozen binnen het Koninkrijk, namelijk ook een land. Namelijk Curaçao, Sint Maarten hebben dezelfde status gekregen als Aruba, als land binnen het Koninkrijk, net als Nederland.
Ja.
De kleine Antilliaanse eilanden, Saba, Sint Eustatius en Bonaire, zijn bijzondere gemeentes van Nederland geworden, de zogenaamde BES-eilanden. Dus nu hebben wij de BES-eilanden, zijn een bijzondere gemeente geworden in Nederland, dus Nederlands grondgebied.
Soort gemeentes eigenlijk?
Ja, Nederlands grondgebied. En je hebt Curaçao, Aruba en Sint Maarten als autonome landen binnen het Koninkrijk. Dus nog steeds het Rijksverband.
Koninkrijk der Nederlanden.
Ja, en dat valt dus nog steeds onder het statuut wat door koningin Juliana in 1954 is ondertekend. Waar dus ondertussen Suriname uit is gestapt natuurlijk in de jaren 70. Maar voor de rest geldt het statuut nog steeds voor het hele Koninkrijk.
En nu begrijp ik ook waarom dat Curaçao zich als kleinste land ooit, 168.000 inwoners lastig, zich heeft geplaatst voor het WK voetbal.
Ja, want als autonoom land kan je zeg maar meedoen met dat soort wereldtoernooien. Ja.
Een beetje gelijk met de United Kingdom, waar allerlei onafhankelijke landen eigenlijk een soort.
Ja, dat was een soort gemene beste. Dat is weer iets anders dan wat wij in het Koninkrijk hebben, maar ja, inderdaad.
Ja, en dat is waarom Charles dus ook koning is van Canada en
Australië en zo. Ja.
Ja, Ja. Blijft complex, maar ik snap het iets beter.
Goed zo, ja.
Nog één ding, je bent geboren in Suriname, hè?
Nee, ik ben geboren in Nederland, maar ik ben als kind naar Suriname getrokken.
Ja. Ah, vandaar.
Dus ik heb daar mijn jeugd tot en met de middelbare school, bijna tot het eind van de middelbare school, helemaal doorgemaakt.
Hoe oud was jij toen je ging naar...
Ik was 9 toen ik naar Suriname ging en 19 toen ik daar wegging.
Ja. Ja, dan kun je wel zeggen dat je een groot deel in Suriname...
Ik ben daar opgegroeid in feite,
wel. Ja.
Best wel.
Afgelopen week hebben wij samengewerkt tijdens een symposium met als titel Leiderschap is ook opvolging. Om die opvolging aan de orde te brengen. Waarom is opvolging zo moeilijk in Curaçao?
Ja, dat komt omdat wij... er zijn verschillende redenen waarom we in feite een groot kadertekort hebben op het eiland. En de eerste reden is natuurlijk dat wij niet alle opleidingen aan onze jeugd kunnen bieden die er nodig is om zeg maar alle functies te kunnen vervullen hier op het eiland. Ja. Dus een heleboel middelbare scholieren gaan na hun VWO of HAVO-diploma, vliegen ze uit. Gaan naar Nederland, gaan naar Amerika om verder te studeren. Punt is natuurlijk dan dat als je daar nog wat langer blijft hangen, en dat heb ik zelf ook ervaren natuurlijk, dat dan het risico groot is dat je dan wortel gaat schieten, huisje, boompje, beestje, en dan kom je veel minder snel terug. Ook al heb je hier wel je familie zitten. Maar... ja, het is natuurlijk een feit dat je elders meer mogelijkheden hebt. Dus je kan, het is altijd goed om je horizon te verbreden en om zeg maar aanvullende opleidingen te doen postdoctorale opleidingen en zo. Of je verder te specialiseren. Er is veel meer aanbod ook aan werk en interessante banen. Dus het is voor veel jeugd heel moeilijk om terug te komen of die stap terug te zetten. Daarnaast heb je natuurlijk ook hier een enorme vergrijzing. Dat is bijna mondiaal, dat probleem. Dus ook hier. Dus als je dan tegelijkertijd te weinig jonge professionals terugkrijgt... en hier zijn we met z'n allen aan het vergrijzen... dan heb je een tekort op een gegeven moment aan kader... want je kan de vacatures niet meer ingevuld krijgen. Dus vandaar dat wij dus hebben verzonnen om dat symposium te organiseren... van wat kan je doen binnen de organisaties, binnenshuis... om toch mensen goed voor te bereiden op een carrièresprong binnen de bedrijven. Zodat je meer gebruik maakt van het kader wat binnen het bedrijf is... en niet alleen maar afhankelijk bent van jonge professionals die terugkomen.
Hoe kijk je erop terug, op het symposium?
Ik vond het een hele enthousiaste ervaring. De jonge professionals die aanwezig waren, die hebben ontzettend leuk meegedaan. En die hebben echt de energie gegeven om hier toch een heel succesvol vervolg aan te geven. Ja.
Ja, het ging van twee kanten. Dat vond ik zelf ook heel mooi om te zien. En ook, ja, toen bleek ook hoe zo'n plaatsing echt van invloed is. Hè? Want ook daar was die vibe, die was al goed, maar die kreeg net toch een springplankje door zo'n plaatsing.
Ja, dat komt ook door het zittende kader natuurlijk. De managers die aanwezig waren, die daar ook de ruimte voor hebben gegeven.
Exact, die waren ook bereid om te komen, die gaven ruimte. Het was in 2 dagen en de tweede dag kwamen ze ook nog terug. Daar hebben ze terugkoppeling gekregen en er was gewoon echt bereidheid over en weer. Dat viel mij ook op. Hiervoor was jij directeur ruimtelijke ordening op Bonaire. Toen jij terugkwam uit Bonaire en je kwam hier, was er een groot verschil tussen Bonaire en Curaçao?
Qua cultuur natuurlijk niet. Dezelfde taal, dezelfde culturele evenementen en dergelijke. Ik zeg vaak dat ik een koninkrijkskind ben. Ik ben opgevoed met de Surinaamse cultuur en historie. Ja. En daarna de stap gemaakt naar de Antillen. Via een Nederlandse opleiding weer terug. Voor mij, ik aard hier goed en wat dat betreft zijn de verschillen wat mij betreft minimaal. En ik pas mij daar ook wel aan. De taal is belangrijk, hè? De taal moet je wel spreken.
Waarom ben jij teruggekomen?
Enerzijds ben ik ook gaan studeren en ik heb de opleiding in Wageningen gedaan. Dus enerzijds heb ik de opleiding gedaan om ook met het doel om ooit terug te keren.
Mm-hmm. Dat was vroeg echt of al laat, je doel.
Ja. Dat was ook het doel. Ik heb ook een tropische studierichting gedaan destijds. Dus het doel was om terug te komen. Onderweg heb ik natuurlijk mijn echtgenoot ontmoet. Die kwam van Curaçao. Mm-hmm. Het lag voor de hand om bijvoorbeeld in plaats van Suriname dan alvast eerst Curaçao te kiezen om terug te keren. Naartoe terug te keren.
Je hebt gewoon de liefde gevolgd. Maar dat was een dubbele liefde, was dat eigenlijk?
Ja, eigenlijk wel, ja, precies. Ja. Dus terug naar de regio. En ja, uiteindelijk toch een beetje op Curaçao blijven hangen, dus zoals wel blijkt.
Je hebt gekozen voor een monumentenfonds. Het viel mij op dat er veel meer monumenten zijn in Curaçao dan ik dacht. Ik vind het echt mooi gedaan en onderhouden. We hebben een prachtige tour over het eiland gehad. En je hebt een deel waar heel veel mensen meteen naartoe vliegen en dan de rest niet zien. Maar wat jij me liet zien was echt prachtig. Als je nou, ik zag ook panden liggen en daar zei je ook hier willen we dat doen en hier willen we dat doen. Op basis waarvan maak jij keuzes voor een monument?
Vanuit onze rol kunnen wij alleen maar de eigenaren van monumenten adviseren.
Ja.
Dus wij maken de keuzes niet, maar wij adviseren wel aan de monumenteigenaren van wat zou een betaalbare oplossing zijn, wat zou een verantwoorde oplossing zijn, want je moet natuurlijk aan bepaalde eisen voldoen als je het hebt over het monumentale erfgoed. Het moet een monument blijven en daar heb je dus bepaalde criteria voor, die je dan vervolgens ook weer mag subsidiëren als je dat gaat restaureren. Maar je wil toch altijd een toegevoegde waarde hebben. Dus dat je niet meer van hetzelfde krijgt, maar bijvoorbeeld ook een monument kan herbestemmen tot een andere leuke functie en manier. Ja.
Maar dan maak je toch een keuze. Geef ik jou die subsidie of geef ik die andere de subsidie?
Dat klopt, ja. Maar het is wel een beetje wie het eerst komt, die het eerst maalt. We hebben een bepaalde subsidiepot per jaar.
Ja.
En degene die de eerste de procedure heeft doorlopen en aan alle voorwaarden heeft voldoen, die kan de financiering krijgen en dan is de volgende aan de beurt. Ja.
Heb je wel eens iets moeten kiezen terwijl je niet 100% zeker wist of het klopte?
Ik moet zeggen, de laatste jaren worden de investeerders en ontwikkelaars, vooral van de commerciële eigenaren van monumenten, steeds creatiever met het verzinnen van allerlei mooie fiscale constructies.
Okay.
Van BV's, NV's, holdings en noem maar op. Dat is dan voor ons altijd een behoorlijk werk van uitpluizen van hoe het ook alweer zit en wie er allemaal aandeelhouders zijn en wie er allemaal verantwoordelijk gehouden kunnen worden, mocht het misgaan. En dat wordt steeds moeilijker. En wat we dus ook willen doen om een beetje aan onze sociaal-maatschappelijke plicht te kunnen voldoen binnen onze samenleving, is dat we bijvoorbeeld op dit moment ook een monument willen financieren die als functie een bejaardentehuis heeft.
Ja.
En de eigenaren en de exploitanten van dat complex, die zijn afhankelijk van de overheid, van subsidie en de sociale verzekeringsbank, financiering en dergelijke.
Voor de exploitatie,
voor de exploitatie en dus ook voor het terugbetalen van de lening die gekoppeld zit aan de subsidie die wij verstrekken voor de restauratie.
Ja.
Probleem daarbij is natuurlijk van, laten we hopen dat gedurende de looptijd van zo'n lening de overheid en de SVB ook die entiteit blijft financieren. Want anders hebben wij als monumentenfonds ook een probleem.
Ja.
Want dan kunnen ze onze lening niet terugbetalen.
Ja.
En wij kunnen natuurlijk al die bejaarden niet het pand uitzetten, zodat we het pand kunnen verkopen aan een andere eigenaar via een veiling of zo, mocht het helemaal misgaan. Dus dat is een sociaal-maatschappelijk risico wat wij dan toch wel bewust hebben aanvaard. Omdat wij vinden van, juist in het kader van de vergrijzing waar we het al over hadden, zul je ook als monumentenfonds vanuit onze functie onze bijdrage aan de samenleving moeten geven. Dus dat is heel mooi en idealistisch, maar aan de andere kant moeten we natuurlijk ook wel onze jaarrekeningen en accountants tevreden houden met dat we niet te veel risico's lopen en nemen. Ja.
Dus er staat echt iets voor jou op het spel?
Er staat iets voor de organisatie op het spel en de risico's nemen wij dan ook als bestuurder en raad van toezicht. Ja.
Je kunt het ook niet doen. Je kunt ook zeggen, ja, ik neem dat risico niet. Dus dat, nu komt er iets persoonlijks bij jou. Want ergens kies je hier niet alleen op basis van de inhoud. Hè, want je gaat in de toekomst kijken, maar dat risico, dat is een risico. Waar wordt het voor jou persoonlijk hier?
Het persoonlijke, of in ieder geval het betekenisvolle voor mij in dit specifieke geval is dat je een bijdrage wil leveren. Je wil iets betekenen, je wil iets doen voor de samenleving, iets teruggeven aan de samenleving eigenlijk. mijn insteek is van meet af aan geweest dat ik ook breder wil kijken dan alleen maar de stenen en het cement en de dakpannen.
Waarom?
Omdat ik denk dat dat een beetje, zeg maar, vanuit de kinderschoenen is meegekomen. Dat je toch, een bepaalde verantwoordelijkheid hebt binnen de samenleving waar je functioneert. Dat je... Ja, dat je
maar jij voelt die verantwoordelijkheid.
Ja, ja, ik wil een toegevoegde waarde hebben. Ik wil iets van, ja, ik wil zin geven aan hetgeen wat ik doe. Dus een extra dimensie aan de samenleving. Want de noden zijn hoog. En dat zie je ook. Je kan je ogen daar niet voor sluiten. Ik kan mijn ogen daar niet voor sluiten.
En welke
dus ik wil daar een bijdrage aan leveren.
En wat bedoel je dan? Want we zitten hoe lang? We zitten 10, 11 uur vliegen hier van Schiphol vandaan. Ik zie ze niet als ik daar ben.
Als je in Nederland bent, zie je er niks van.
Nee.
Maar het is wel hetzelfde koninkrijk.
Ja, maar wat zijn die noden dan? Ik denk dat de gemiddelde Nederland denkt, we hebben Nederland en dan hebben we ook nog ergens die eilanden.
Ja.
Zonder te beseffen dat het een onderdeel is. Ik begreep dat op Bonaire, daar gaat de premier naartoe, omdat hij eigenlijk raar vindt dat in één koninkrijk daar één op de drie mensen in armoede leeft.
Ja, dat klopt. En er wordt wat dat betreft, en de BES-eilanden zijn dus echt ook Nederlands grondgebied geworden, zoals we in het begin al hadden geconstateerd. Dus daar zou je eigenlijk één op één dezelfde, zeg maar, sociale regelingen, uitkeringen en alles moeten hebben. Maar dat is niet zo. En een van de redenen daarvoor is dat men bang is dat het als een zuigende werking gaat krijgen vanuit de andere eilanden, van andere landen binnen het Koninkrijk naar de BES-eilanden toe. Dus dat je dan, zeg maar, iedereen die gaat dan verhuizen, omdat ze dan, zeg maar, daar betere voorzieningen zijn.
Om ook in armoede te leven, zodat je dan boven de standaard komt. Ja, dat is natuurlijk heel raar eigenlijk, omdat als mensen dat
zouden... Nee, dus als ze bij de BES-eilanden voor elkaar krijgen om dezelfde standaard te hebben als in Nederland, het vaste deel van het koninkrijk, zeg maar, vasteland, dat de zuigende werkingen hebben van alle mensen die in armoede leven op, noem maar op, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, zodat die dan allemaal daar naartoe gaan om ook te genieten van de hogere uitkering en sociale voorzieningen.
Maar het is nog steeds een uitkering.
En dat is denk ik wat Nederland een beetje tegenhoudt, om die voorzieningen daar op te krikken. Waarschijnlijk.
En is dat de reden waarom dat jij zegt, maar ja, voor zo'n bejaardentehuis maak ik me sterk?
Ja, en voor noem maar op, wijkontwikkelingsplannen, et cetera. We hebben ook monumenten die, zeg maar, in het midden van een armoedig binnenstadswijkje zijn, waar wat illegale bouw en alles omheen zit en mensen ook in armoede leven. Dan hebben we zoiets van, oké, we gaan dat monument opknappen, maar wel met de bedoeling om daar een centrale functie aan te geven voor de omliggende bewoners, de wijk, zodat je de hele wijkontwikkeling meeneemt, hele gebiedsontwikkeling, zeg maar, en de mensen die krijgen dan misschien ook een baantje daarbij enzovoort. Dus ja, 1 plus 1 is dan 3.
Dus het is niet gewoon een gebouwtje een beetje opknappen, maar er zit een heel concept achter eigenlijk.
Ja, ja, dat is het idee.
Waar ben jij zo betrokken door geraakt? Kijk, er zijn hier heel veel projectontwikkelaars ook, hè, die bouwen voor de toeristenindustrie hele mooie hotels. Nu is dat mooi voor ieder natuurlijk heel subjectief.
Ja.
Daar doe jij niet aan mee.
Nee, ik denk...
Ik proef echt namelijk een sociale betrokkenheid.
Ja, ik denk dat eigenlijk een beetje met de paplepel is ingegeven. Omdat ik natuurlijk, wat ik al zei, als koninkrijkskind in Suriname ben opgegroeid. Ik heb daar ook nooit op speciale of privéscholen gezeten. Altijd gewoon go met de flow.
Was daar ook armoede?
Ja, natuurlijk.
Yeah?
Ja? Ja. En altijd op openbare scholen gezeten. Ik heb alle kanten, zeg maar, van zo'n samenleving gezien. Ook de goede kant en ook gewoon de dagelijkse kant die je dan meekrijgt als je gewoon op school meedraait. En ja, dan ben je misschien wel het enige Hollandse kindje in de klas.
Mm-hmm.
Dat was ik ook, bijna altijd. Dus, maar
een wit jongetje was je daar.
Ja, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, ik heb dat nooit als een probleem ervaren. Ik heb altijd mijn best gedaan om te integreren. En ook al kinderen heb je dan een andere kleur, maar als je de taal leert en dergelijke, en je voetbalt mee, je doet alles mee, en je fietst rond, et cetera, dan is geen probleem. Maar dan, ik denk dat je dan meer meemaakt van wat er leeft in zo'n samenleving. En ja, mijn ouders waren ook altijd sociaal betrokken vanuit hun beroep en werk. Dus wat dat betreft was het ook niet moeilijk om dan ook diezelfde insteek te hebben bij als opgroeiend kind, tiener. Mm-hmm. Ik bedoel, we hebben van alles meegemaakt. De hele onafhankelijkheid van Suriname hebben we meegemaakt. En iedereen was bang dat er van alles zou gebeuren. Dus, en de helft van de bevolking is verhuisd naar Nederland toen. Maar wij zijn gewoon gebleven en we zaten er middenin. En het was een groot feest. Ja.
Vind je het spannend?
Ja. Ja, dat was spannend toen, ja. Ja.
Wat zijn jouw drijfveren, jouw waarden?
Zoveel mogelijk mensen proberen te betrekken bij een positieve ontwikkeling. Mm. Integer handelen. Wat ik ook al tijdens het symposium naar voren bracht. Recht terug. Heel belangrijk. En toch samen proberen de handen op elkaar te krijgen voor bepaalde ontwikkelingen die je samen hebt afgesproken. Dus niet zeg maar alleen op weg gaan en kijken of er mensen achter je aankomen. Nee. Samen.
Ja. Wat is jouw kompas om die rechte rug vast te houden? Waar haal jij je nee en toch hou ik vast?
Ja, normen en waarden. Een stukje, denk ik, zit in mijn genen.
Je genen? Zonder meer. Heb jij een kompasgen?
Ja, zoiets. Ja. Ja, hoe zou je het kunnen noemen.
Hoe zou je dat benoemen? Waar zit hem dat? Want de druk op een gegeven moment, dat heb je er vast en zeker meegemaakt, wordt de druk ook groot.
Ja, ja.
Jonathan, help me nou een beetje.
Ja, klopt. Maar aan de andere kant maak je ook een heleboel dingen mee die jou op de rechte pad terugduwen.
Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Ik heb op een gegeven moment een hele moeilijke werksituatie gehad. Mm-hmm. Waarbij ik als bestuurder niet echt kon rekenen op mijn raad van toezicht. Mm-hmm. Omdat die vonden, als door de politiek benoemd, zeg maar, toch bepaalde dingen moesten doen die eigenlijk bezijden de procedures en de regelgeving van die organisatie waren. Dus in die tijd was het een beetje schering en inslag. Ik was niet de enige die daar last van had. Maar op een gegeven moment, als het dan te heet wordt onder je voeten, dan kies je wel voor jezelf.
Ja,
ik doe geen dingen die zeg maar tegen alle regels ingaan of die naar corruptie neigen. Daar ben ik niet voor. En dan denk ik van...
Corruptie is dan de zin van vriendjespolitiek toewijzen,
vriendjespolitiek bevoordelen van mensen. Mensen laten voordringen op wachtlijsten of noem maar op.
Dat deed jij niet aan mee?
Nee.
Zegt heel duidelijk nee.
Ik zeg ja.
Ja, maar niet iedereen doet dat.
Nee, dat klopt. En dat was toen ook wel heel duidelijk. De mensen die de eer aan zichzelf hielden, die gingen weg.
Ja.
En ik moet zeggen, als je maar genoeg geloof hebt in je eigen bagage, in je eigen integriteit, dan zal het echt niet zo vaart lopen. Ik heb gemerkt dat ik ben geen moment werkloos geweest, ook daarna niet. Mm-hmm. Ik kreeg meteen weer een andere leuke, goede baan. Weliswaar op enige afstand van die politieke scenario's destijds natuurlijk, maar dat is prima. En zo is het ook met anderen vergaan. Een aantal hebben een lastige rechtszaken gevoerd om het gelijk te krijgen. Ik heb mijn verweer ingediend. Ze hadden natuurlijk een enorm lelijk zwart boek gemaakt, wat vol stond met allemaal onwaarheden. Alleen maar om zeg maar zichzelf een beetje te sterken. Uiteindelijk is het een vertrouwenskwestie van er klopt niks van, ik heb alles weerlegd.
Best heftig.
Zeggen ze, ja, we hebben geen vertrouwen meer in jou. Ja, dat had je ook in het begin kunnen zeggen eigenlijk.
Want ja, als daar, als poppenkast geschild.
Ja, precies. Ja. En een heleboel ergernis en slapeloze nachten en dergelijke. Want
je
wordt wel teleurgesteld in mensen, dat wel. Want je ligt er wakker van, je denkt van hoe is zoiets mogelijk? Hoe kunnen ze mij van zoiets beschuldigen, terwijl je toch altijd integer je werk hebt gedaan? En dan word je teleurgesteld in de mens.
In de mens, echt?
Ja, nou, in het algemeen misschien niet, maar je merkt ook daarna, en dat heeft waarschijnlijk te maken met de omvang van de gemeenschap, de kleinschalige gemeenschap, dat iedereen toch elkaar nodig heeft. Dus ze zullen niet zo snel partij kiezen, niet zo snel uitgesproken zijn.
Niet jou zo snel steunen. Zo.
Precies dat, ja. Ja, klopt. Omdat ze toch allemaal een beetje bang zijn voor hun eigen hachje. En ja, niet iedereen heeft de opleiding en de bagage.
Ja.
En mondig. Zeg maar als een bestuurder of een manager die kan zeggen van nou, hè, voor mij vandaag deze baan, morgen zal wel goed komen een andere baan. En bij mij moest die knop natuurlijk ook om, hè, want ik vond die baan best leuk.
Hoe ben je daar doorheen gekomen?
Nou, dat was niet makkelijk. Nee. Ik heb natuurlijk eerst gewoon gezegd van ik ga het gevecht aan. Mm-hmm. Ik onderleg met al mijn gegevens bewijsmateriaal om het allemaal te weerleggen waar ik zogenaamd dan van beschuldigd zou zijn. Mm-hmm. Nou, dat accepteren ze natuurlijk niet. Ik bedoel, de bewijzen lagen voor het oprapen, dat het allemaal oké was.
De gecreëerd. Oh nee, de werkelijkheid.
Ja, de werkelijkheid. Dus, met het vertrouwen werd toen opgezegd. Want ja, ze wilden natuurlijk iemand daar, een stroomman daar neerzetten of vrouw. Ja. Ja. Die zeg maar wel aan hun wensen zou voldoen. Hmm. Ongeacht de wet en regelgeving en dergelijke. Dus ja, dat is prima dan, maar zonder mij.
Het is wel echt recht gehouden.
Ja, en ik moet zeggen, hoe ben je er doorheen gekomen? Ik denk met steun van thuis. Zo van, het komt wel goed. Jij moet je rug recht houden en doen wat jou het beste lijkt. Mm-hmm. En dat heb ik ook gedaan. En natuurlijk heeft het geholpen dat ik daarna wel weer zeg maar een andere baan kreeg, zodat ik het een beetje van me af kon zetten.
Ja.
Maar het is vergeten voor een deel. Ik denk er nog vaak aan. Omdat natuurlijk binnen zo'n kleine gemeenschap dit soort gevallen vaker voorkomen, tot op de dag van vandaag. En dan denk je van ja, maar ik heb het ook meegemaakt. Maar weet je, dan ben je bijna een soort van psycholoog naar andere mensen toe. Zo van, ja, maar,
ervaringsdeskundige.
Ja, zoiets, ja. Dus het komt wel goed als je dat en dat en dat zou doen. Dus op die manier ben ik er doorheen gekomen.
Heeft het je veranderd?
Niet in de zin dat ik mijn principes, normen en waarden overboord heb gezet. Integendeel. Want anders had ik ook kunnen blijven natuurlijk in die functie en gewoon meegedaan hebben. Maar nee, ik heb veranderd. In die zin wel dat ik bepaalde dingen zie gebeuren. Dat ik niet meer zo naïef ben waarschijnlijk.
Maar je zei eerder, ik was het vertrouwen in mensen kwijt.
Dat klopt. In dat geval
word je dat weer terug?
In dat soort situaties word je teleurgesteld in de mensen. He, want je had anders verwacht. Want je hebt je sinds jaar en dag ingezet voor iedereen. Ja. Dat iedereen samen met de organisatie doorgroeit en vooruit gaat. En op dat soort momenten verwacht je dan ook meer terug.
En wat je daarmee zegt gaat wel heel eigenlijk best ver. Daarmee zeg je, soms zijn mensen bijna economisch of wat dan ook genoodzaakt om dan toch maar in te buigen, omdat ze geen andere keuze hebben.
Ja, ik denk dat in onze situatie hier vaak voorkomt.
Dus ja. dat je dan dat anders de keuze voor geen werk, armoede of wat dan ook. Ik vind het, weet je waarom ik ook heel bijzonder vind, en dan maak ik het misschien heel groot. Het is net 4, 5 mei geweest, hè?
Ja.
En er wordt heel makkelijk gezegd, je moet kiezen voor de goede kant. En de goede kant was dan in die tijd tegen de nazi's.
Ja.
Maar jij zegt eigenlijk, en corrigeer me als het niet klopt, ik kan me voorstellen dat er situaties zijn dat je toch op de grens gaat functioneren van wat eigenlijk niet helemaal helder is. Omdat de economische druk ook te groot is. Omdat je, nog los van je eigen overtuiging, maar dat je even niet anders kunt.
Ja, ik probeer te begrijpen waarom mensen dat gedrag hebben vertoond destijds. Mm. En waarschijnlijk nog steeds in de gevallen waar ik dan nu wat verder van afsta. Maar Het gebeurt nog steeds.
Ja, in heel
omdat
de wereld,
het een kleine gemeenschap is. En in mijn geval, kijk, ik weet niet hoe zeg maar de genetische zeg maar, lading doorwerkt. Mm-hmm. Maar ik heb een opa gehad die in de verzet zat. Ja. En door de Duitsers is neergeschoten op Oudejaarsdag, een half jaar voor de bevrijding was. En dat werkt. Daarom sta ik daar nog elk jaar bij stil.
Heeft het echt ook...
Gaan naar de dodenherdenking. Ja. Ja. En ja.
Nou ja, los van genetisch, het is natuurlijk ook wat dan in de familietraditie toch die waarde wordt dan doorgegeven.
Ja, wordt doorgegeven, ja. Klopt, ja. Ja, dat is... Daar zijn wij gewoon tijdens de opvoeding elk jaar aan herinnerd.
Ja?
Ja. Ja.
Mooi is dat, hoe zo'n diepe drijfveer doorwerkt vanuit de familie en je dagelijks functioneren.
Ja. Ja. Ja.
Jij zegt een kleine gemeenschap, hè? Maar als je naar de wereld kijkt, gebeurt het natuurlijk op heel veel gebieden.
Ja, ja, ja.
En het is te makkelijk om te zeggen, ja, nee, dat is Curaçao. Want in Nederland is dat natuurlijk net zo, maar in Europa is dat ook zo en in Amerika is dat ook zo. Het blijft dus een individuele keuze, en straks komen we ook bij jouw boek, wat ervoor mee te maken heeft, ga ik naar links of ga ik naar rechts?
Ja.
Wat is voor jou het criterium, laat ik het eerst anders zeggen, heb jij een levensvisie die jou helpt hierbij?
Ja, ik ben geen praktiserend kerkganger in de zin van dat ik elke week naar de kerk moet. Mm-hmm. Ik ben wel zo opgevoed trouwens. Mm-hmm. Ik heb het ook nooit...
Kerk.
Sorry?
Een christelijke kerk.
Ja, ja, mijn vader was predikant van de hervormde gemeente. En, maar ik heb het niet ervaren als een plicht of zo. Het was toch min of meer... Ja, je wordt ermee opgevoed, dus op een gegeven moment dan... Je wordt niet verplicht om te gaan, maar er wordt misschien wel van je verwacht. En dat speelt nog steeds eigenlijk ook in mijn dagelijks leven een rol. Mm-hmm. Maar niet in de zin dat ik zeg maar elke week naar de kerk moet of zo.
Nee.
Maar het geeft je wel een bepaalde levensverwachting, geloofsovertuiging... die jou sterkt in het hanteren van je normen en waarden.
En is dat de hogere macht of is dat de naaste liefde?
Beiden eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja, beiden eigenlijk. Ik bedoel, ja, ja.
Ik vind het heel mooi, want dat zijn natuurlijk situaties. En je bent niet de enige. Er zijn meer. Jij spreekt het uit. Maar ik denk dat heel veel luisteraars dat ook wel kunnen herkennen of zullen herkennen. En sommigen ook niet. Van dat je het gevoel hebt van. Uiteindelijk ben ik niet alleen en dan ga ik toch door in dit moeilijke pad. En dan komt het wel weer goed, hoe dan ook.
Ja, ik denk dat het een soort van niet voelbare ruggensteun kan zijn op sommige momenten. Ja, 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 ja.
Als je terugkijkt, hè, je bent op een gegeven moment in een leiderschapsrol gekomen. Is er een leider geweest of een persoon, of die je persoonlijk kent of niet persoonlijk kende... die voor jou een voorbeeld hierin was? Nou, niet hierin, want dan vernauwen we het weer tot waar we het net over hebben... maar die een voorbeeld voor jou was in als leider... dat je zegt, nou, maar zo wil ik het doen.
Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik heb niet iemand op het netvlies waarvan ik zeg van... daar neem ik een voorbeeld aan of zo... Of... Zo wil ik het doen.
Maar word je geïnspireerd door iemand die je op de tv kunt zien... waarvan je zegt van, hey, daar neem ik wat in mee.
Nou ja, ik moet zeggen... Ik moet zeggen... als je een van de wereldleiders wil noemen... dan denk ik dat Obama wel een van de boegbeelden is geweest.
Voor jou?
Ja.
En wat in hem heb je... Zei je van, nou, dat vind ik nou echt knap... Of dat waardeer ik, of dat vind ik bijzonder? Of...
Nou ja, sowieso natuurlijk dat het hem gelukt is om president te worden met zijn achtergrond. Dat is natuurlijk, en ik denk dat hij gewoon heel veel mensen in beweging heeft gezet met zijn boodschap van verandering.
Dat een donkere man was, bedoel je?
Ook, ja. Ja. En,
gescheiden.
Jong.
Ja.
En eigenlijk een beetje uit de schaduw is getreden. Hè? Want ik bedoel, hij was niet echt zo'n prominente politicus dat iedereen hem al op Netflix had. Nee. En toch is het hem toch van de ene dag op de andere dag, zo leek het althans dan, gelukt om de nominatie te winnen en president te worden. En ja, ik moet zeggen, natuurlijk zijn er dingen die zijn tegengevallen. Want ja, een Amerikaanse president kan niet de hele wereld veranderen. En sommige keuzes zijn van ja, waarom dan dat? Maar het blijft wel Amerika natuurlijk.
En gek is, Amerika is dichter bij jou dan Nederland, hè? Of dan Europa eigenlijk.
Ja, ja, het is ook dichterbij als vakantieland.
Ja, je bent een
maar, en ik heb daar ook wel familie zitten trouwens, die zeg maar na de oorlog daar naartoe zijn verhuisd. Hmm. Canada en Amerika. Niet dat we daar de deur plat lopen of zo, hoor, maar ja.
Het is, maar je krijgt er wel meer van mee, dus.
Ja, dat klopt, ja. Ja. Dat is een voorbeeld, maar...
En wat van hem neem jij voor jezelf toe?
Ik heb hem niet de hele dag op Netflix of zo als ik dingen doe. Maar wat ik in hem wel heb gewaardeerd is dat hij ook probeert... En dat zie je dus nu ook terug in zijn post-presidentiële leven. Dus ja, dat vind ik heel mooi. En dat probeer ik ook in mijn... niet omdat hij het doet of dat hij mijn voorbeeld is, maar ik doe dat ook in in onze projecten. Ik probeer ook studenten zoveel mogelijk erbij te betrekken. En dat is ook weer ingegeven door het feit dat we tekort hebben aan jonge professionals die ons kunnen opvolgen.
Ja, dat is de rationele. Dat is de rationele motivatie. Ja. Maar je intrinsieke is, en dat heb ik ook gemerkt bij het symposium, Jonathan. Toen heb je ook twee categorieën mensen uitgenodigd.
Ja.
Het zittend kader en het potentieel toekomstig kader. En die heb je echt met elkaar in gesprek gebracht.
Ja.
We gelukkig samen mogen doen. Dus dat vond ik echt heel leuk.
Ja, prima, natuurlijk. Ja.
Echt heel leuk. Was het succesvol?
Het symposium?
Mm-hmm.
Ik vond van wel.
Hoe defineer je succes? Dat is een hele valstrik voor mij eigenlijk, om zo te beginnen.
Ja. Nou ja, wat ik succesvol vond, is de opkomst en de participatie. Ik bedoel, iedereen is erop afgekomen, die vond het een goed idee en ze hebben dus actief deelgenomen aan de sessies en hebben ook input geleverd.
Ja.
En natuurlijk is het dan weer aan ons en met de groep samen om een vervolg daaraan te geven, maar het heeft iets losgemaakt, dat was heel duidelijk. En daarom is het voor mij succesvol geweest.
Daar lijkt het ook een stukje op Obama, zonder dat je het zelf zo bedoelde.
Nou.
Iets losmaken en kijken wat er gebeurt. Ben jij succesvol op Curaçao? Als je nou je studievrienden... Stel je voor, je hebt een reunie van Wageningen. Komt daarbij, zeg je dan. Hoe gaat het met je? En dan anderen die beginnen uit hun talen. Want ze zijn over heel de wereld gevlogen. Zou jij kunnen zeggen dat je succesvol bent geweest als je terugkijkt? Sinds je studie.
Ik denk dat ik... Ja, ik ben niet zo iemand die mezelf op de borst klopt.
Daarom vraag ik, wat is voor jou succes?
Maar ik denk dat ik bepaalde dingen in beweging heb gezet. En op elke functie die ik heb gedaan, ook geprobeerd om iets extra's te doen. Een beetje out of the box. Ja, dat je niet meer je gewoon het ene project of één activiteit als een soort automatisme doet. Hè, waarmee je dan natuurlijk aan de kerntaken van de organisatie voldoet. Maar ook daarbuiten... buiten de grenzen heb gekeken, met een wijdere blik, om meer mensen in beweging te zetten, meer erbij te betrekken. En dus niet heel kortzichtig alleen maar heb gedacht van, ik moet dit doen en 9 to 5, zeg maar, en dan weer lekker naar huis, want de dag is weer voorbij. Nee.
Dit maakt je wel heel kwetsbaar. En daarmee bedoel ik het volgende. Als je dat 9 to 5 doet, hè, kun je zeggen van, nou, ik heb mijn lijstje afgevinkt, ben klaar, morgen nieuw lijstje.
Ja.
Je zei in het begin al, ik kies voor de langere termijn. Je kiest voor om mensen in beweging te brengen. En dan breng je ze in beweging en ineens heb je een dolk in de rug. Omdat iemand anders dat niet uitkomt.
Kan.
Dat is bij jou gebeurd.
Ja, dat kan. Dat is het nadeel van als je je nek uitsteekt.
Ja.
Dan hoge bomen vangen veel wind. Ja. Dat klopt.
Je bent bijna 2 meter, dus dan is dat nog eens dubbel op natuurlijk.
Ja.
Maar zo ervaar jij het volgens mij niet.
Nee.
Je blijft dat gewoon doen.
Ja, ik blijf het doen. En Ja, natuurlijk kost dat dan ook meer tijd.
Yeah.
Ik bedoel, lange termijn wil ook zeggen dat je aan, zeg maar, moet werken aan dat het ook het effect, ook uiteindelijk effect heeft, wat je doet. Dus zeg maar niet korte termijn, het is klaar, afgelopen en iedereen gaat weer over tot de orde van de dag. Nee, je wil ook op lange termijn een effect hebben. En het kost tijd om daaraan te werken en ook zeg maar qua uren per dag. Dus heel praktisch ben je ook gewoon eigenlijk langer bezig dan de gemiddelde collega op het kantoor of thuis. Dat heb ik dan ook wel eens gehoord van mijn kinderen natuurlijk. He, je had nooit tijd voor ons. Ja.
Ja. Ja. Maar dan is die intrinsieke gedrevenheid zo sterk dat je zegt, nou, maar dit wil ik gewoon doen.
Ja, omdat ik word daar ook enthousiast van. Ik wil dingen afmaken, ik wil nog iets extra's erbij doen. Ik wil dit, dat, ja.
Ben je zelf wel eens kwijtgeraakt hierin?
In de zin van dat ik mezelf misschien verwaarloosd heb, of mijn directe omgeving? Ik denk het wel. Ik denk het wel.
Was dat het waard?
Dat weet je nooit. Ik hoop het. Ik hoop het. Ja.
Dat is bijna een gewetensvraag. Hè?
Ja, dat klopt. Ja. 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 En je hoort vaak genoeg van iedereen van ja, maar morgen als je er niet meer bent, gaat alles gewoon door. Waarom doe je dat? Ja. Waarom doe je dat? Ja, maar je hebt toch een bepaalde gedrevenheid.
Ja.
Dus je bent gemotiveerd om iets te doen. En als een opvolger komt of er gebeurt iets en die tent zal niet omvallen.
Nee, maar het gaat door omdat er een fundament is gebouwd.
Dat is dan wat je hoopt. Dat je inderdaad de basis hebt gelegd voor weer een betere situatie dan die hebt aangetroffen toen je begon. Ja.
Ja. Als je terugkijkt, hè, zijn er dingen die je anders had willen, anders zou hebben gedaan?
Misschien in de zin van dat ik wat meer ondernemersgeest had kunnen ontwikkelen.
Dus wat is dat voor jou?
Zoals nu sta ik op een kruispunt dat ik zeg maar, ik moet mijn eigen bedrijf oprichten, want ik ga met pensioen.
Ja, je kunt ook niks gaan doen, Jonathan.
Ja, zo zit ik niet in elkaar.
Ja.
Zolang ik energie...
Dus je hebt hier geen geraniums, denk ik, op Curaçao, maar...
Nee,
vast iets anders waar je achter kunt zitten.
Ja, dat klopt. Ja, maar nee, maar ik ben daar te actief voor. Ik ben altijd wel bezig met van alles en nog wat. Dus, het zou dus makkelijker zijn geweest als ik daar wat meer ervaring in had gehad al in mijn carrière. Zodat je meteen die overstap kan maken, zeg maar, naar van, hey, eigen bedrijf. Ja hoor, ik verkoop mijn product wel, of mijn advies, of mijn dit, of mijn dat. Dat kost mij nu wat... ik moet mijn hersenen kraken om dat voor elkaar te krijgen, laat me zo zeggen.
Maar je zegt eigenlijk, dan zou ik iets meer gedaan willen hebben om weer iets nieuws opnieuw meer te kunnen doen. De essentie van pensioen is dat je zegt, dank u beleefd voor de inspanning.
Ja, we gaan nu met pensioen.
Maar jij niet? Jij,
nee, ja. Nee, ik vind eigenlijk dat het te snel gekomen
gek,
eigenlijk.
Het gaat snel, hè, leven. Ja. Maar als je nou...
En daar ben ik dankbaar voor, hè, want ik ben gezond.
Ja, en je zwemt, je hebt water zat, dat scheelt natuurlijk wel hier. Je kunt lekker zwemmen.
Je probeert gezond te blijven en actief te blijven en zolang dat lukt wil je ook door.
Wil je ook door, dat klinkt als een wet. Tweede persoon enkelvoud, dat is een wet. Dan wil je ook door. Jij wil door.
Ja, en...
Hè, maar je krijgt dat stoverstokje nog een keer. Als ik je nou vraag, de komende 5 jaar, waar zou je echt hard van willen maken?
Ik zou heel algemeen een betekenisvolle rol willen blijven spelen.
Maar waarom? Zo voor het Jonathan Huckema monument.
Nee, niet om waar te maken of als marketingprincipe maar omdat ik altijd al heb gevonden dat ik iets moet doen met een toegevoegde waarde.
Voor de samenleving?
Ja. Eigenlijk wel, daar komt het in feite op neer. Ja. Dus het is meestal niet voor mijn eigen portemonnee geweest. Nee. Dat is leuk meegenomen als het zo is, maar En vandaar dat ik, kijk, ik hoef niet meer 60 uur per week of zo te gaan werken. Dat is dan de luxe die je dan even kan veroorloven.
50 uur in de week.
Maar wat ik doe, wil ik dan wel iets zinnigs blijven doen. Laat me zo zeggen, iets inhoudelijks ook.
Ja, maar daar kom je toch te makkelijk mee weg.
Ja.
Ja, want iets zinnigs, dat kan ook de tuin heel erg mooi maken. Dat is ook zinnig, hè. Maar dan zou je een tuinier die dat thuis doet, die doe je dan tekort, terwijl die daar iets heel moois maakt.
Ja, nee, maar bijvoorbeeld, je hebt, ik heb nu de laatste jaren ervaren van waar de mogelijk hulp nodig is om bepaalde beleidstrajecten nog af te krijgen voor de overheid of wat dan ook. Daar zou je dan nog je schouders onder willen zetten, omdat daar is ook vergrijzing, daar is ook capaciteitstekort. Ja. Kan ik daarbij helpen?
Ja.
Bepaalde nieuwe concepten. Als je het hebt over, ik heb net die wijk genoemd om het monument heen.
Ja.
Ik zou me willen verdiepen verder in gebiedsontwikkeling bijvoorbeeld. En daar is heel veel ervaring al mee opgedaan in Nederland. En ik wil niet zeggen dat je copy-paste alles hier kan importeren. Nee, en
je kunt wel kijken wat is al goed gedaan.
Precies, je kan daar ingrediënten op pakken en dat vertalen naar de lokale situatie en daar iets mee doen. Dus er zijn een aantal kapstokjes waar ik zeker aan zit te denken en waar ik iets verder mee wil doen.
Zie je het ook als een plicht? Want je hebt die christelijke achtergrond en een van die dingen is, schuif je talent niet onder de korenmaat?
Plicht in de zin van, ik wil nog iets met mijn bagage of talenten of wat dan ook, ervaring doen.
Ja.
Ik wil het niet zeg maar laten wegebben en dat je gewoon thuis blijft zitten met een boekje. Ook leuk.
En denken, haha.
Ik heb wel meer tijd om te lezen straks. Ga ik ook doen.
Ja.
Maar dat zullen ook geen romannetjes zijn. Dan ga ik ook kijken.
Ja.
Dan ga ik ook kijken van...
Van wat kan ik hier wel van toepassen? Ja,
dat lijkt me interessant. Ja. Dat wil ik lezen.
Maar eigenlijk, en dan kom ik weer terug bij wat jij zei. En daarna gaan we over naar mijn volgende format onderwerp.
Ja.
Eigenlijk ga jij dus voortborduren op wat mensen voor jou al gedaan hebben. Een boek, een inzicht, een concept, een plan, wat ze ergens gedaan hebben. Daarmee zeg je eigenlijk, als ik straks iets achterlaat, kunnen mensen daar ook weer op voortborduren. Terwijl het niet om jouzelf gaat, maar omdat het een groter effect kan hebben op de samenleving na jou.
Dat zou mooi zijn. En dat is geen doel op zich, denk ik hoor. Maar dat is natuurlijk wel leuk, dat je iets doet waar mensen iets mee kunnen. Dat is denk ik wel belangrijk.
Oké. Ja. We gaan door, maar volgens mij sluit dat erop aan. Op het nummer, het boek en de film. Of één van de drie, twee van de drie, alle drie. Wat heb je voor me gekozen? Voor ons, de luisteraar.
Ja. Nou, ik weet niet, moeten we beginnen? Ik denk dat we beginnen bij het boek.
Oké. Okay.
Of boeken zelfs. Ik heb het boek van... Joris Luijendijk, De Zeven Vinkjes.
Ah.
En ik heb weer even, natuurlijk, ik heb het natuurlijk een poosje geleden al gelezen en ik weet wat er allemaal wordt besproken. Maar het belangrijkste is natuurlijk van hoe sta jij in de samenleving? En ik denk inderdaad dat als ik kijk naar de vinkjes. Dat ik ze alle zeven heb.
Aha.
Dan ben ik dus behoorlijk...
Ben je dan bevoorrecht of ben je dan benadeeld? Klinkt een hele rare vraag misschien, maar het is niet zo makkelijk.
Ja, zoals het boek het beschrijft, ben je natuurlijk bevoorrecht. Je hebt een streepje voor op anderen. Mm-hmm. Hoe meer vinkjes, hoe beter het je zal gaan.
Ja.
Maar... inderdaad, je moet ervoor uitkijken dat je daarom niet naast je schoenen gaat lopen. Integendeel, je moet wel down to earth blijven, voeten op de grond en kijken in hoeverre je daar eventueel rekening mee... Want inderdaad, als je het hebt over de lokale samenleving hier, werpt het ook drempels op. Dus het is goed om je daarvan bewust te zijn dat niet iedereen jou als een, zeg maar... Als een voorbeeld ziet
en
zo.
En die oprechte betrokkenheid gelooft die jij vertelt.
Precies, ja. Ja, ja, want mensen hebben vooroordelen. Ze zeggen van ja, maar ja, wel zeven vinkjes, dus ja, wat wil je? Die maakt het wel, weet je wel. Ja, ja, nee, dat is juist niet goed. Dus je moet, dus ik heb het ook met die insteek gelezen. Hè? Want ik bedoel, het maakt dus dat je jezelf, je moet je wel bewust zijn van de bevoorrechte situatie die je eigenlijk vanaf geboorte hebt gekregen. Mm-hmm. En maak daar geen misbruik van, integendeel.
Ik zelf durf zelfs te zeggen dat er mensen zijn die zeven vinkjes hebben en die het gemakkelijk is afgegaan, relatief gemakkelijk, niet hebben geleerd om met tegenslag om te gaan en te knokken.
Ja, precies.
Daarom mijn vraag, het kan een voordeel en tegelijkertijd.
Ja, en in dat geval is de nadeel natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja.
Je hebt nog een interessant boek.
Ja, ik heb, nog een interessant boek.
Ja.
En dat is het boek van Frank Westerman.
Ja.
Hotel de Wereld. En dat sluit heel aan op zeg maar mijn eigen achtergrond natuurlijk.
Ja.
Hij heeft in Wageningen gestudeerd. Ik heb ook in Wageningen gestudeerd. Je gaat in Wageningen studeren met bepaalde idealen. Ik wil niet zeggen
hoor je
dat je
wat je zegt? Je gaat in Wageningen studeren met bepaalde idealen.
Ja.
Jij ging dat in ieder geval doen.
Ja, ja, maar hij dus ook. Dus ik herkende dat.
Ja.
En,
je kunt ook gewoon daar naar Wageningen gaan om te studeren.
Ja, nou ja, goed. Ja.
Maar jij deed het met idealen.
Ja.
En wat was dat ideaal?
Nou, ik denk dat je een bepaalde dosis hebt van, ik wil ook een wereldverbeteraar worden. Ah,
nou
zoiets.
Nou hebben we hem. Jij wil de wereld verbeteren.
Ja, en daar een bijdrage gedaan? Aan leveren.
Heb je dat gedaan? Dit is een hele, heel moeilijk antwoord.
Ja, ja, ja. Ik heb mijn best daarvoor gedaan. Maar als je zeg maar dat boek leest, dan kom je dingen tegen en denk je van ja. Hè, bedoel, bijvoorbeeld ergens staat, net als Marx geloofde ik dat het erop aankwam de wereld te veranderen. Maar eerst wilde ik snappen hoe het in elkaar stak. Aanstormende wereldverbeteraars waren vaak ongeduldig. Ze hadden geen boodschap aan een oudbollig bezind eer je begint.
Hmm.
Dus je ging er gewoon voor. En net als hij kom je dan in situaties van denk van ja, maar wat kan ik in feite nog betekenen hier? En als ik weg ben, wat blijft er dan van over?
Ja.
Dus ontwikkelingshulp wordt dan ook ontwikkelingssamenwerking. En uiteindelijk is het gewoon noodhulp na allerlei rampen en zo die er zijn geweest, et cetera. En iedereen gaat weg.
Mm-hmm.
En heel vaak zijn we erachter gekomen tijdens de studie ook dat van ontwikkelingsgeld, elke gulden die erin geïnvesteerd wordt, moeten er vooral 2 gulden terugkomen.
Ja, dat was ontwikkelingseconomie.
Ja, ja, precies. Dus je komt eigenlijk van een koude kermis thuis en het is een beetje een deceptie.
Ja, maar heb je het zo ervaren?
Wat hij schrijft, en hij heeft alle landen waar hij geweest is, en hij heeft het over, nou ja, vanuit Pablo Escobar en Che Guevara en noem maar op, Daisy Boutersen, al die landen zeg maar, die een ontwikkeling hebben meegemaakt, waarvan je zegt van daar wilde ik aan bijdragen, toch zijn die landen er niet echt beter van geworden. En natuurlijk kan je als individu natuurlijk sowieso niet zoveel betekenen, maar wel ergens aan bijdragen. Maar
zei je dat nou? Ik kan me ene Nelson Mandela herinneren.
Ja, oké. Okay.
En Barack Obama had je net over.
Ja, ja, nee, maar ik bedoel even als Wageningen, als student.
Ja.
Je gaat ergens naartoe, je draagt bij aan een project.
Ja.
En er zijn grotere krachten die een rol spelen in zo'n land of in zo'n samenleving.
Ja. Zo bedoel je dat. Ja.
Ja, ja.
Ja.
Dus natuurlijk, als je het hebt over Nelson Mandela en Obama, die hadden natuurlijk een enorm draagvlak. Hun boodschap kwam aan.
Ja.
En ja, dat is hartstikke mooi geweest. Tuurlijk, dat zijn nog steeds.
Ja.
Hè, als je het over een voorbeeld hebt, Nelson Mandela is natuurlijk ook een groot voorbeeld.
Ja.
Ja. Maar ja, 9 van de 10 irrigatieprojecten mislukken, zei een Wageningse professor in zijn boek. En ja, dat klopt ook wel. En misschien moet je voor een deel ook dat accepteren.
Maar eentje lukt dan weer wel.
Ja, precies. Dus daar.
En als je niet was begonnen, had je die ene
ook. Dan had je die ene ook, precies, juist. Dus je moet er wel met een andere blik naar kijken. Dus een stukje idealisme moet je niet kwijtraken. Maar je moet ook niet denken dat je. Want dan raak je gefrustreerd natuurlijk. Als je denkt van, ik kom het wel even veranderen hier.
Ja.
Wat er ook staat, tegenwoordig hebben we al die witte veldwerkers, die worden vervangen door vliegende consultants, aanbieders van noodhulp bij rampen, verkiezingswaarnemers, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En vooral maar kopiëren van westerse democratie, ja. Modellen en dergelijke.
Dat werkt niet. Ja.
Dat werkt dus niet, nee. Dus ja, ik vond dat ook heel herkenbaar als ik dat las.
Zit er ook een stukje antropologie bij jouw studie? Culturele antropologie?
Had gekund. Ik heb daar niet voor gekozen. Maar wel landbouw en samenleving, ja. Dat soort vakken beetje, wel. Ja. Ja. Weet je, dus dat je de connectie wel legt. En ik studium generale had ook altijd hele leuke lezingen en zo. En daar zijn we ook altijd, ben ik ook altijd naartoe geweest. Dus je hebt wel voeling met de samenleving en met de praktijk om de projecten heen en zo. Dus je bent niet een techneut. Zeg maar uit de voeten uit, maar ik heb altijd, ook toen al, inderdaad.
Ja, zat er toen zo, in?
Ja, eigenlijk wel, denk ik wel. Ja.
Kom nu even terug op mijn eerste vraag. Heb je de wereld verbeterd?
Ja, ik wist dat je daarop terug zou komen. nee, ik heb de wereld niet verbeterd. Ik maar ik heb wel een hele kleine bijdrage geleverd, denk ik, om die kant op te duwen. En in mijn eigen invloedssfeer, hè?
Dus heb jij jouw wereld om je heen verbeterd? Moeilijk om ja te zeggen.
Het is moeilijk om ja te zeggen.
Zal ik het zeggen?
Ik hoop van wel.
Ik denk het ook. Ja. Jij had ook nog een film, hoewel het niet echt een film was, wat je zei.
Die heb ik genoemd, omdat het vanaf jongst af aan een hele grote indruk op mij heeft gemaakt. En dat had natuurlijk ook te maken met het feit dat ik in Suriname woonde en daar op school al heel veel geschiedenis heb gekregen over de slavernij en zo. De film die ik heb gekozen is Roots.
De serie.
Het was een zo dunne, dusdanig lange film dat het in series is uitgezonden en gepresenteerd.
Ja.
En,
hij werd in
de jaren 70. Eind jaren 70 is het gelanceerd en toen hebben wij als jong kind eigenlijk ben ik daar naartoe geweest. Het was een paar zaterdagen achter elkaar, inderdaad als een serie werd het gepresenteerd.
Ja.
Ik vond het heel indrukwekkend, ook omdat ik het meteen kon koppelen aan het slavernijverleden in Suriname zelf. Hè? Dus het leefde gewoon eigenlijk.
Ja.
Nu pas zie je dat wij sinds een paar jaar het hele slavernijverleden weer hebben geactualiseerd. En we zijn ons daar meer van bewust geworden. En het heeft een bredere draagvlak gekregen in de zin van dat het in feite op bepaalde manieren en aspecten nog steeds doorleeft. Ook in de generaties daarna.
Ja.
Dus dat heeft mijn kijk op de samenleving zeer zeker beïnvloed. Ja.
En waarom raakt het jou zo destijds, dat je zegt het was life-changing voor mij? Was het de ellende, was het verdriet, was het de veerkracht, was het het niet-zwart-witte van het verhaal?
Ik denk dat je als kind natuurlijk al heel snel denkt van wat zielig allemaal, hè?
Ja.
Dat is als klein jochie.
Natuurlijk.
Maar ik heb het daarna nog wel één of twee keer gezien.
Ja.
Ben ik ook weer voor gaan zitten. Een paar jaar geleden nog.
Ja.
En dan kijk je er anders tegenaan in de zin van hoe mensen met elkaar zijn omgegaan.
Dat, breder aspecten.
Ja, maar, precies, tuurlijk. Ja. Ja. En dan dringt het weer op een andere manier tot je door.
Ja.
En het is niet zo dat ik natuurlijk de hele dag nu om me heen kijk, zo van dat komt door de slavernij destijds. Nee, dat moet ook niet trouwens.
Nee.
Want we dan moeten wel met elkaar door, maar het is... Het begrip alleen al van wat er toen gebeurd is. En je kijkt toch met een andere bril naar bepaalde dingen.
Ja. Ja. Het mooie van hoe jij het benadert is, je kunt naar Roots kijken als het witte gedeelte en het zwarte gedeelte. En dan qua huidskleur. Maar je kunt ook verder kijken van... Hoe gaan mensen met elkaar om? En de een is ene sector ten opzichte van de andere sector. En dan wordt het ineens dichterbij.
Ja.
En dan krijgt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid om te kijken naar het eigen gedrag.
Ja.
En dan ga je het... En dat vind ik
breder voor iedereen dan het af te doen van ja, dat was toen, daar hebben we niks mee te maken.
Ja.
Maar kijk wat wij kunnen, wat wij zelf herhalen op een andere manier in onze eigen samenleving.
Ja.
Nou,
ja.
Dan hebben we toch nog ineens een heel, heel, heel mooi en breed perspectief gebracht.
Ja.
En
ja.
Dat zegt ook iets over, over ja, ik vond ze hebben ook een prachtige serie.
Ja.
We komen bij de slotvragen. De slotvragen van, nee, ik zeg het verkeerd. Zijn er nog meer dingen? We hebben twee boeken gehad, een film in delen. Dat is het, hè?
Ja, ja, ik heb wat muziek betreft heb ik vaak, als je daarna vraagt wat zijn jouw voorkeuren, dan heb ik heel vaak wat culturele muziek, hè, van de eilanden van Suriname, daar ben ik dol op, hè, al die culturele...
Je kunt natuurlijk wel op de samba en de rumba dansen.
Ja, een ritme en, ja. En zeg ja. Maar met de seizoenen mee en zo, daar ben ik dol op. Heel vaak heb ik ook wat spiritueel ingegeven muziek, als ik wat rust zo nodig heb. Je rijdt vaak in de auto hier, dus ja, dan heb je dat aan. En zo nu en dan kom je een liedje tegen met hele mooie woorden. Dan denk ik van, ja, dat wil ik onthouden, weet je. Dus,
maar is er eentje eruit, nee, niet eentje die eruit springt?
Ja, eentje die van de laatste tijd, waarvan ik denk van, dat is inderdaad wel een hele mooie, maar ik weet niet of je dat kent hoor, dat is van de groep Boyzone.
Boyzone heb ik wel eens zo gehoord.
En het liedje No Matter What.
Nee, ik weet het niet.
Ja, dan, en dat gaat natuurlijk uiteindelijk, hè, No Matter What er gebeurt, dat spitst zich toe op de liefde,
ja.
Hè, van de partner.
Ja.
Of van zijn grote of hun grote liefde.
Ja.
Maar ik wil dat, ik trek het dan breder en denk ik van No Matter What they tell us, No Matter What they call us, No Matter What they take us, No Matter What they do, enzovoort, enzovoort. They can tell me what I have to believe in. Weet je, ja. Dus het gaat erom
van... En waar je believed is je eigen persoonlijke keuze.
Precies, ja. Dus dat ik denk van, ja, er gebeurt een heleboel om je heen.
Ja.
Maar laat het je niet afleiden van waar je voor staat. En zo interpreteer ik dan dat
en dat
ook.
Is en... eigenlijk de rode draad van jouw leven.
Ja, ja. Ja.
Een liedje van Boyzone vat eigenlijk de rode draad
ja,
van
ja, ja, zo ga je het, zo ja. Ga je het opvatten. Ja. En natuurlijk, ja. Uiteindelijk spitsen zich toe op de liefde.
Ja.
Nou ja, die heb ik natuurlijk ook wel.
Ja.
Maar ik wil het dan breder trekken. Ja. Zo van, ja.
En liefde is ook bepaald... een breed begrip. Hè?
Ja, ja, ja.
Dat is een hele romantische liefde.
Precies, ja.
Mooi, Jonathan.
Ja. Ja.
Dan heb ik nog 3 enveloppen voor jou.
Oh,
en dan mag je uitkiezen.
Spannende gedeelte.
Het spannende gedeelte. Het is geen prijs, maar er zit een vraag in. Wil je die voorlezen en beantwoorden?
Oké. Okay. Ik kies voor 3.
Oké. Okay.
Vele laatste zullen de eerste zijn.
Oké.
Okay. Ik weet niet wat erin zit, maar laten we kijken. 3. In 3 staat... Denk terug aan een belangrijk dilemma. Stel dat een aankomende leider nu in een vergelijkbaar dilemma zit als jij toen. Wat zou je hem of haar vandaag mee willen geven? Er komt mij meteen weer de situatie naar voren waar ik toen voor stond. In de zin van, kies je voor het integer doorgaan en trouw blijven aan je normen en waarden. Ondanks politieke, bestuurlijke of weet ik wat voor druk. Om iets anders te doen? Dan zeg ik nee. Hou je eigen normen en waarden vast. De bagage die je hebt, die heb je niet voor niks. Die gaat jou weer nieuwe kansen geven en deuren openen.
Blijf trouw aan jezelf.
Ja. Blijf trouw aan jezelf, aan je eigen instelling, je normen, je principes, je waarden. En dat vond ik wel leuk. Ik weet niet of we dat nog mogen noemen, maar van ons symposium... Dat ik toen door een van die groepen werd meegenomen, die deur ging open. Ze hebben een deur open gemaakt, ze gaan nieuwe deuren open. Dus ja, ik vind dat heel mooi. Ik vind dat het past heel mooi bij dit dilemma. Ja. Dus ik ga dat ook aan een andere of volgende generatie of wat dan ook aanraden om dat te doen.
Dankjewel. Jonathan, ik dank voor jouw deelname en ik zie hier een man die een sterk moreel kompas heeft, die dat
Het is makkelijk gezegd, maar je hebt het ook in de praktijk gebracht. En wat ik heel mooi vind, is dat jij een man op de achtergrond en tegelijkertijd op de voorgrond bent. He, je loopt niet met veren te pronken en je gaat een stapje terug. En tegelijkertijd neem je ook het voortouw van ik geef niet op. En daarom kan ik me ook voorstellen dat jij, jij stopt gewoon niet op je 65ste.
Nee.
En dan ga je in plaats van 60 uur 59 uur werken. Ja. Dan heb je toch weer een uurtje de tijd.
Ja, als het even kan, blijf ik mensen enthousiasmeren.
Ik gun het jou. Ik vond het genoeg om met je te spreken. Ik ga me nu richten tot de luisteraar. Dus nogmaals, dank voor dit bijzondere gesprek. En beste luisteraar, dank voor het luisteren. En ik hoop dat het je veel heeft gebracht om en over na te denken. En een van de dingen die jij, Jonathan, weer hebt laten zien, is hoe belangrijk het is om jezelf kwijt te raken. Want dat toch een van de grote issues blijkt te zijn op het level waar jij opereert. Dus dank je wel. En beste luisteraars, dank voor nu en graag tot een volgende keer. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Abonneer je vooral, dan mis je er geen één. Heb je ideeën of wil je zelf graag een keer te gast zijn? Stuur me dan een bericht via petergeurts.com. Voor nu, fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.